Geliefde broeders en zusters, vrienden. Ik ben dankbaar dat ik weer hier mag zijn, enkele jaren geleden ook al geweest. Maar we hebben zo met elkaar over gesproken dat de allereerste keer van zo'n samenkomst, 41 jaar geleden, dat hebben we ook nog meegemaakt. Toen woonden wij nog in Brunsum. Dus de tijd is gevlogen, maar dankbaar om te zien dat de Heer doorgaat met zijn werk, met zijn woord. En het is een voorrecht om weer zo met elkaar samen zijn woord te openen. Laten we eerst met elkaar lezen uit Gods woord, uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 4. Johannes 4, vers 13. Jezus antwoordde en zei tot haar: ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst hebben. Ieder die drinken zal van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst hebben. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een bron van water dat springt tot in het eeuwige leven. En de vrouw zei tot hem: Heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst heb en ik niet meer hier kom om te putten. Jezus zei tot haar: ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei: ik heb geen man. Jezus zei tot haar: gij hebt terecht gezegd, ik heb geen man, want 5 mannen hebt gij gehad en die gij nu hebt is uw man niet. Dit hebt gij naar waarheid gezegd. En de vrouw zei tot hem: Heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en gij zegt dat te Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tot haar: vrouw, geloof mij, er komt een uur dat gij nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet weet, wij aanbidden wat we weten, want het heil is uit de Joden. Maar er komt een uur en het is er, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt ook degenen die hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Tot zover de schriftlezing. Toen broeder Gerard mij belde met de vraag over de lezing, of geschreven, en ik hoorde van de onderwerpen, toen dacht ik: dat onderwerp wat mij toebedeeld krijgen is eigenlijk de allermoeilijkste. En een moeilijkste niet vanwege de moeilijkheidsgraad voor ons verstand, maar doordat het onderwerp gaat over het hart van God. En het hart van God gaat altijd nog verder dan zijn gedachten. We gaan met elkaar nadenken over relatie met God. En eigenlijk ook de vraag, en dat hebben we trouwens gezongen in dat laatste lied: Heer, ik aanbid u, u schiep mij om u te aanbidden, Heer. Eigenlijk is dat meteen al de inhoud van de lezing. Als je de vraag stelt: maar waarom heeft God nou mensen geschapen? En dat antwoord zegt dat lied, en dat is waar, om hem te aanbidden. Maar wat is dat aanbidding eigenlijk? Nou, dat zullen we dan met elkaar over nadenken, maar de moeilijkheid zit hem dan hierin, dat in een relatie wij altijd moeilijk vinden om in de schoenen van de ander te verplaatsen. Om te luisteren. Je weet het, met opvoeding van kinderen moet je leren om te verplaatsen in de schoenen van het kind. In een huwelijk, niet alleen naar jouw eigen kant, maar de kant van de anderen, luisteren en verplaatsen in die schoenen van de anderen. Maar ook zo in onze relatie met God. Heel veel christenen kijken allemaal vanuit hun eigen gezichtspunt. Kom je naar een dienst, een samenkomst, nou, dan kijk je, wat heb ik gehad, wat vind ik daar dan van, en enzovoorts. Je kunt tientallen vragen stellen, maar alles gericht op je noden en of je verwachtingen beantwoord wordt. Maar de vraag stellen, het omgekeerde, wat is het, wat betekent het voor het hart van God? Dat is een hele andere vraag, een hele moeilijke vraag. En om dat te illustreren, heb ik de gelijkenis van Lucas 15 erbij gehaald. Gelijkenis van een verloren zoon. En dan heel kort samenvatten. Wat betekent de terugkomst van die zoon voor die verloren zoon? En wat betekent dat zijn terugkomst voor de vader? Wat betekent dat voor de verloren zoon? Wat was de reden dat die verloren zoon naar huis ging? Nou, duidelijk, hij had honger. En hij had het moeilijk. En hij wist, als ik bij mijn vader terugkom, dan heb ik genoeg te eten. Zelfs de geringste slaaf heeft genoeg te eten. Dus ik hoef verder niks anders. Ik kan alleen maar zeggen, Heer, maak mij, vader, maak mij tot een van uw slaven. Dan heeft hij genoeg te eten. Dat is de terugkomst, betekenis van de terugkomst voor die zoon. Maar wat betekent dat voor de vader? Voor de vader is de thuiskomst van die zoon niet maar, ach nou ja, dan moet ik weer eentje voedsel geven. De behoefte van het hart van de vader was om zijn zoon in zijn armen te drukken. En dat is een heel groot verschil. Dat er een probleem is zoals honger en andere dingen, nou, dat is voor de vader niet belangrijk. Belangrijk voor de vader is het herstel van de relatie en dat die zoon in de armen van de vader terug zal komen. En onze moeilijkheid is dat wij de dingen meestal bekijken vanuit de kant van onszelf. Dat is ook wat de Heer Jezus zegt in Johannes 3 tegen Nicodemus. Ik spreek over de aardse dingen. Ik spreek over de aardse dingen. En dat begrijp je niet. Hoe moet dat dan als ik over de hemelse dingen spreek? We zullen straks ook zien, die aardse dingen, dat is vanuit onze kant. En de hemelse dingen, wat betekent dat voor de vader, de hemelse dingen? De aanbidding, dat wordt hier niet gebracht als een theologisch onderwerp. Dat wordt gebracht, verteld aan de Samaritaanse vrouw bij die waterput. En dat heeft te maken met een concrete vraag. De vraag was, wij zijn gewend om God te aanbidden in Samaria. En jullie Joden, jullie zeggen dat je God moet aanbidden in Jeruzalem. Wie heeft nou gelijk? Dus de vraag van die Samaritaanse vrouw was de vraag van plaats. Maar het antwoord van de Heer gaat veel verder. Het gaat niet om de plaats, maar het gaat om de wijze waarop Gods gedachte wordt geopenbaard naar aanleiding van een eenvoudige vraag. Aanbidden in Jeruzalem, Samaria, waar moet dat zijn? Het evangelie naar Johannes, hier vinden we een tekst uit het begin van de tweede eeuw na Christus. Hoe oud is dat? Johannes-evangelie is het evangelie dat enerzijds heel eenvoudig is. Als iemand op bekering komt, we hebben net weer een bijbelkring begonnen van de week, en we hebben gezegd, nou laten we beginnen met Johannes-evangelie. Dat is zo, spreekt tot het hart, dat is voor pasbekeerde mensen, dat is, dat is fijn. Maar dat is ook zo diep dat ook de vaders in het geloof, die kunnen erin zwemmen. Dat is omdat het hart van God, kijk, gedachten kun je nog begrijpen, maar het hart van God, dat is zo, de liefde van God, dat is zo diep, dat gaat je verstand verre te boven. Ik heb hier als illustratie de rivier van Jeruzalem in Ezekiel 47, dat aan het begin heel ondiep was en later heel erg diep was. En zo is het evangelie naar Johannes. Dat is te genieten voor pasbekeerden, maar dat is ook te genieten voor gelovigen, voor de vaders in het geloof. Kijk je naar het evangelie naar Johannes, dan wordt de Heer Jezus naar voren gebracht als God de Zoon. De andere evangeliën, de Heer Jezus als mens, maar hier als God. En de vraag, en we hebben ook een bijbelkring in het noorden van het land, waar de helft bekeerde moslims waren. En de vraag die naar voren komt is de Heer Jezus God? En als hij God is, waarom is hij mens geworden? En Johannes geeft het antwoord op die vraag. God is mens geworden om te kunnen sterven. God kan niet sterven. Maar toen de Heer Jezus hier op aarde kwam, werd hij aangekondigd door Johannes de Doper. Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. En dan begrijpt ieder Jood dat hij gekomen is. Kijk, het doel van ons leven is om iets in het leven te presteren als mens. Maar de komst van de Heer Jezus, toen hij hier op aarde kwam, hij kwam om te sterven. Maar waarom om te sterven? Om ons tot God te brengen. En toen hij hier op aarde kwam, werd hij door de wereld niet herkend. Door het volk Israël werd hij niet aangenomen. Maar toen kwam het evangelie naar Johannes voor tot individuele mensen. En dat is voor ons ook vanavond. Het gaat niet, het is niet een boodschap voor ons als groep, maar voor ieder van ons heel persoonlijk. Als we straks nadenken over de Vader zoekt aanbidders, dan is dat een oproep voor ieder persoonlijk of hij of zij een aanbidder wil zijn. En in vers 12 van Johannes 1 komt het geweldige evangelieboodschap, maar de wereld herkent hem niet. Israël heeft hem afgewezen, maar dat is niet het einde van het verhaal. Toen begon dat pas. Maar zoveel hem aangenomen hebben, hun gaf hij het recht kinderen van God te worden. Dat is het evangelie. Dat de Heer Jezus nou gekomen is om ons te maken tot kinderen. Recht te geven om kinderen te zijn. Want dat zullen we ook straks zien als je nadenkt over de Vader zoekt aanbidders. Diegenen die hem aanbidden moeten wel eerst kinderen zijn. Want dat zit die relatie. Hè. Alleen kinderen kunnen tegen God Vader zeggen. En dat is het geheim van Johannes' evangelie. Johannes' evangelie maakt duidelijk dat God nu geopenbaard wordt als Vader. En in die zin, zegt Johannes in hoofdstuk 1... niemand heeft ooit God gezien. De essentie van God kende niemand. De enige geborene die in de schoot van de Vader was, die heeft hem verklaard. De Heer Jezus heeft verklaard, duidelijk gemaakt, dat God Vader is. Maar je kunt op twee manieren Vader kennen. Jullie weten dat ik vader ben. We hebben 7 kinderen gehad. Eentje is heen gegaan. We hebben 6 kinderen in leven. Jullie weten dat ik vader ben, maar niemand van jullie kan tegen mij zeggen papa, behalve de 1. 1 zegt tegen mij papa, waarom is dat? Dat komt omdat zij uit mij geboren is. Weten dat God een vader is heel anders dan weten dat God jouw vader is. als de Heer Jezus gekomen is om de Vader te verklaren, Johannes 1 vers 18, dan is dat niet om intellectueel te laten weten dat, ja, God is een Vader. Nee, om te laten weten dat God jouw Vader wilt zijn. Dat je tot God een relatie kan hebben, dat je een ervaringsdeskundige mag zijn, dat je weet dat God jouw Vader is, dat je tegen God, zoals we dat eerste lied hebben gezongen, Abba, Vader. Dat is heel essentieel. We gaan vanavond niet nadenken over religie, over godsdienst, maar over relatie. Heb je verbinding tot God? Spreek je tot God als je Vader? Dat is eigenlijk de vraag die vanavond gesteld is. Het gaat niet om kerkgebouw, kerkgenootschap, het gaat niet over groepen, het gaat niet om familie, het gaat over jouw persoonlijke relatie. Kun je tegen God Abba, Vader zeggen? Maar hoe kan je tegen God Vader zeggen? Nou, als je leven uit God ontvangt. Hoe kun je leven uit God ontvangen? Dat is nou het geheim van Johannes' evangelie. De Zoon van God is gekomen en wie de Zoon heeft, heeft eeuwig leven, heeft goddelijk leven. Dan ben je uit God geboren. En als je gelooft in de Zoon van God, je hebt Hem als jouw leven en dan mag je tot God Abba Vader zeggen. Dat is heel in het kort het Johannes-evangelie. Ik heb hier al voorbeelden individuele personen. In hoofdstuk 1, die namen van die apostelen. In hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4, Nicodemus en de Samaritaanse vrouw. Allemaal heel persoonlijk. Elke keer in Johannes-evangelie gaat het om individuele personen. Maar met name Johannes 3 en 4... die zijn gegeven om ons de gedachte, het hart van God te openbaren. Want dat is heel duidelijk een contrast, die twee hoofdstukken. Een contrast met een boodschap. De contrasten zijn zo duidelijk. Je kunt 10, 20 dingen noemen. Die onderscheid is tussen Johannes 3 en 4. Johannes 3 een man, 4 een vrouw. Johannes 3 een Jood, hoogste van de Joden. Johannes 4, Samaritaan, de laagste van de Samaritanen. Johannes 3, in de nacht. Johannes 4, midden in de dag. En zo gaat dat door, allemaal tegenstellingen. Maar waar we ook naar willen, is Johannes 3, gaat over de behoefte van de mens, aardse dingen. Johannes 4 gaat over de behoefte van het hart van God, hemelse dingen. In Johannes 3... Johannes 3 wordt gesproken over de toestand van de mens en dat wordt vergeleken in Johannes 3 met mensen, die Israëlieten in het boek Numeri, die door slangen, giftige slangen zijn gebeten. Ze baden God om uitredding en wonder boven wonder heeft God niet gezegd, nou, ik verhoor jouw gebed, je bent genezen. God zegt, Mozes, maak een koperen slang, zet die op een staak. En dan ieder die naar die slang, koperen slang kijkt, zal genezen worden. Heel merkwaardig. Je zou zeggen, waarom doet God zo ingewikkeld? Het antwoord vind je in Johannes 3, omdat dat wijst naar de Heer Jezus, die ook verhoogd moest worden, opdat een ieder die naar hem kijkt, eeuwig leven zal ontvangen. De behoefte van de mens, zonder mens, onderweg om voor eeuwig verloren te gaan. En God beantwoordt dat met liefde. Kijk naar de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. En dan legde de Heer Jezus of Johannes, apostel Johannes het zo. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Een tekst. Zo kostbaar, maar dat, waar het om gaat is niet alleen de redding van de mens, maar waar het om gaat dat je hier de liefde van God zien, de liefde van de Vader. Want deze tekst is een, zoals alle andere Bijbelgedeelten in het Nieuwe Testament, een heenwijzing naar gedeelten in het Oude Testament, waar ook een vader was die uit liefde zijn zoon heeft gegeven. En dat is het beeld van Abraham in Genesis 22. Abraham wordt genoemd de vriend of de liefhebber van God. Hoe weet je dat? Dat weet je omdat Abraham God zo lief had dat hij bereid was om zijn zoon te geven. En dat is wat wij hier vinden in Johannes 3. Wat Abraham kon, dat kan God ook, maar veel beter. Bij Abraham heeft God gezegd, nou weet ik dat je mij lief hebt. Je hoeft je zoon niet te offeren. Maar bij de Heer Jezus, God heeft jou zo lief. Dus de redding van de zondaar wordt hier gezien als de liefde van God. En de liefde heeft God laten zien door zijn zoon te geven. En die liefde vraagt om wederliefde. En dat brengt ons dan naar Johannes 4. In Johannes 4, de Vader zoekt aanbidders. Zoekt iemand die bij hem, tot hem wil komen. Want dat is de essentie eigenlijk. En aanbidder betekent dat je beseft met wie je te doen hebt. Je komt tot hem en dan neem je je plaats als mens en erken je God in zijn liefde, in zijn grootheid, in zijn majesteit. Dat zullen we zien dat dat de betekenis is van de aanbidding. In Johannes 4, de aanleiding van het gesprek van de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw, was de ontmoeting van de Heer Jezus met die vrouw bij die Jacobs, bij de put van Jacob. De put van Jacob, ik ben daar ooit naar een keer geweest in Israël, zo'n 30 meter diep en het water is heel verfrissend, dat is stromend water, daarom is dat niet alleen een put, dat wordt ook genoemd een bron. Bron, dat betekent levend water, stromend water. En de Heer Jezus moest daar naartoe gaan om die vrouw te zoeken, de vrouw te ontmoeten. En de Heer Jezus sprak over het water. En we zijn begonnen met te lezen uit vers 13. Jezus antwoordde en zei tot haar, ieder die van dit water drinkt zal weer dorst hebben, maar ieder die drinken zal van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst hebben. Het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een bron van water dat springt tot in het eeuwig leven. Nu geeft de Heer Jezus aan het water een betekenis. Het water is een symbool van bevrediging. Een bevrediging, en als je kijkt naar het Oude Testament en heel veel Bijbelgedeelden, die wijzen allemaal naar dezelfde. Maar ik noem even enkele voorbeelden. In Psalm 42, de bekende psalm als een hinde dat verlangt naar water. Zo verlangt mijn ziel naar u. Dan wordt duidelijk in die Psalm 42... dat het verlangen was van David naar de tegenwoordigheid van God. Dat is iets wat we even moeten vasthouden. Dorst van die hinde is het verlangen van een mens om bij God te zijn. En als we dat begrijpen, dat beeld, dan begrijpen we het volgende in het verhaal van die rijke man en Lazarus. Vroeg de rijke man aan Abraham, Abraham, wilt u alsjeblieft vragen aan Lazarus om zijn vinger in het water te dippen en dan een druppel water in mijn mond, want ik lijd dorst. En dat maakt duidelijk de essentie van de hel, de poel van het vuur, is de afwezigheid van God. Geen verbinding met God. De mens is daar eeuwig zonder God. En dat wordt tot uitdrukking gebracht door die leegte, door die dorstgevoel. Dat is ook wat de Heer Jezus aan het kruis heeft ervaren. Toen hij de woorden sprak, mij dorst. Hij heeft dat niet uitgesproken, hij had ook letterlijk dorst, maar hij heeft dat uitgesproken opdat de schriften vervuld zouden worden. Hij heeft dat uitgesproken om ons te laten zien dat wat hij aan het kruis heeft ervaren, die Godverlatenheid, dat is de straf die ieder mens eigenlijk zou moeten dragen doordat hij gezondigd heeft. Dat is die dorst, en hoe vreselijk die dorst naar God is, dat merk je op Gethsemane toen de Heer Jezus zeer bevreesd werd en zijn zweet werd als bloeddruppels. Wij hebben eigenlijk, mensen in deze wereld maken grapjes over de hel. Maar de ernst daarvan kun je alleen maar beseffen als je kijkt hoe de Heer Jezus daarmee omging. En daaraan het kruis heeft hij die Godverlatenheid ervaren. Dat is het water. En terug naar Johannes 4, hier zegt de Heer Jezus, ik wil, als iemand dat vraagt, het is genade, ik wil dat water geven en in hem zal dat een bron worden dat springt tot in het eeuwig leven. Dan zal je nooit meer dorst hebben. Dan geloof je in mij en dan krijg jij dat eeuwig leven en ben je een kind van God en ben je voor eeuwig, heb je verbinding met God, want die verbinding, je bent een kind van God uit geboorte. Niet door je gedrag, maar doordat je leven hebt gekregen van God. Dat is wat we vinden in het beeld van het levend water. En daartoe is de Heer Jezus gekomen om zijn leven te geven. Hij is de Zoon van God. Hij is de Christus. En als je gelooft in hem, dat hij de Christus is, de Zoon van God, die de Vader openbaart, dan heb je leven in zijn naam. Daaronder in Johannes 11 heb je de belijdenis van Martha, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Hier kom je ook weer bij de kern van christelijke belijdenis, christelijk geloof. Hij is de Zoon van God, God de Zoon. Hij is God zelf. Hij is de schepper van hemel en aarde, zegt Johannes 1. En ik denk weer terug aan die bijbelkring met ex-moslims en dat probeer ik duidelijk te maken. In de islam geloofde men niet dat Jezus is de Christus, dat is één. En men geloofde niet dat de Heer Jezus aan het kruis gestorven is voor ons. Maar niet alleen in de islam, ook in het jodendom geloofde men niet dat de Heer Jezus God is. Waarom heeft men de Heer Jezus gekruisigd? Omdat hij zichzelf tot God heeft gemaakt. Maar dat niet alleen. De Joden geloofden niet dat de Heer Jezus gestorven is voor onze zonden. Dat hij de knecht des Heren is. Nee, de knecht des Heren, dat is Israël. Die heeft geleden voor de wereld, maar niet de Heer Jezus. En voor ons is dat de kern van dat verhaal. De boodschap in de Bijbel. Hij is de Zoon van God. Hij is de Christus, de gezalfde, de uitverkoren van God. En hij wil ook onze Christus zijn. Dat ook hij voor ons kostbaar wordt voor onze harten. We hebben gezien enkele teksten over God de Vader, dat de Heer Jezus gekomen is om God te openbaren. Die heeft hem verklaard. En dat heeft hij verklaard door aan gelovigen recht te geven kinderen van God genoemd te worden. Uit God geboren, een kind van God worden. En de openbaring in Johannes 14, vers 6 vindt plaats doordat de Heer Jezus zegt: ik ben de weg. De weg tot de Vader. En dat moet je bewandelen. En hij is de waarheid omtrent de Vader. Wil je de Vader zien, dan moet je de Heer Jezus zien. Wil je de Vader leren kennen, kan alleen maar door de Heer Jezus. Maar tenslotte, hij is het leven. En dat betekent dat je de waarheid omtrent de Vader alleen maar kan leren kennen door zelf leven uit God te ontvangen. Zijn leven wordt mijn leven. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En het resultaat is, na het kruis van Golgotha in Johannes 20, kon de Heer Jezus aan Maria Magdalena zeggen: ik vaar op tot mijn Vader en nu ook uw Vader. Dat is dat wonderlijke van Johannes Evangelie. Dat God zegt: mijn Vader is uw Vader, mijn God is uw God. Waarom is dat? Dat komt doordat de Heer Jezus mijn leven is geworden. Dat is wat een christen mag ervaren in zijn leven. Je komt echt bij het hart van het christelijk geloof. Als je aan het eind bent van je leven, en sommigen weten van mij dat ik vorig jaar ernstig ziek was, en op het moment dat je in de schaduw van de dood, in de dal van de schaduw des doods wandelt, je ziet de dood voor ogen, blijven alleen maar de echte dingen van het leven over. Kijk ik nu terug naar die periode, dan denk ik, nou, het is een moeilijke periode geweest. Maar het was een hele kostbare ervaring geweest die ik niet had willen missen. Waarom niet? Omdat je op dat moment meer dan ooit ervaart die relatie met hem. Die rust en die vrede die je mag ervaren dwars door de moeilijkste momenten. Dat is echt. Als je leest in Psalm 23, al ga ik door een dal van de schaduwen des doods, ik vrees geen kwaad. Dat is waar, en niet omdat je een superchristen bent, maar omdat je ook kunt zeggen, zoals Psalm 23 dat zegt: want u bent bij mij. God is altijd bij mij. Hij zegt: ik ben met u tot aan de volleinding der eeuw. Dat zegt de Heer Jezus. Maar op zo'n moment is die aanwezigheid meer tastbaar dan ooit. Meer reëel dan ooit. Natuurlijk ook door de gebeden van velen. Maar het is een voorrecht om dat te ervaren. Dat is die echtheid van het geloof. Het is een relatie. En die relatie ervaar je of dat echt is, juist in tegenspoed. Niet alleen in voorspoed, maar juist in tegenspoed. Dan ervaar je die genade, dat geloof. En dat is wat wij hier mogen ervaren. God is jouw Vader geworden. Andere teksten. De Vader zelf heeft u lief. In het bewustzijn dat je geliefd bent door de Vader. We hebben hier geliefde broeders en zusters. Ze zijn allemaal door God de Vader geliefd. En liefde, als je van iemand houdt, dan wil je bij iemand zijn. Zichtbaar, als iemand verliefd is, dan ga je altijd vinden dichtbij zijn of haar geliefde. En dat trekt als een magneet. De Vader heeft mij lief. En door genade mag ik wederliefde hebben voor God. En dan mag je een gelovige, zo'n gelovige, altijd vinden daar waar het woord wordt gebracht, daar waar kinderen God samenkomen, daar waar gebeden wordt, dat trekt. Maar dat niet alleen, ook in de eeuwigheid. We mogen weten, in de eeuwigheid, we zullen de eeuwigheid doorbrengen in het huis van de Vader. Heel dichtbij. en in het huis van de Vader, dan zal ik het niet, ik zal het niet vreemd of moeilijk vinden, want ik kom dicht bij God, die heilige en rechtvaardige God. Nee, ik mag komen bij mijn Vader. Er zit die gedachte van warmte en geborgenheid bij God. Dat is dat schitterende. De komst van de Heer Jezus brengt mij tot het hart van God. Ik mag niet alleen zijn macht, zijn majesteit, zijn wijsheid gaan bewonderen. Nee, ik kom bij zijn liefde. De liefde die wederliefde uitnodigt. Eigenlijk, het woord aanbidden, de Vader zoekt aanbidders. Het woord aanbidden is niet een speciale woord. Het is een normale woord dat gebruikt wordt, zowel in het Grieks, maar dan ben ik voorzichtig, want Gerard is hier. Maar ook in het Hebreeuws, heet een heel gewoon woord dat eigenlijk betekent de voeten kussen of neerbuigen of knielen. En dat is een houding die je aanneemt bij een meerdere. Dat kan je gebruiken bij een koning. Maar dat wordt ook vaak gebruikt bij God. Als je komt tot God, je realiseert dat je komt bij God, dan neem je deze houding van aanbidder. Op de knieën gaan of met je gezicht op de grond. Om aan te geven dat de andere de meerdere is, de andere God is. In dit geval moeten we aan toevoegen, de Vader zoekt aanbidders. Hij zoekt aanbidders te midden van zijn kinderen. We mogen de Vader aanbidden. Maar om dat te begrijpen, want is dat iets wat ineens zo is? Nee, God heeft dat altijd gewild, dat mensen komen om hem te aanbidden. We hebben in dat lied 403 gezongen, u schiep mij om u te aanbidden, o Heer. Vanaf de schepping, en dat wil ik even met jullie even doorlopen, de enkele Bijbelversen, om te laten zien dat het altijd naar Gods hart is dat mensen bij hem komen. Het begint al eigenlijk bij de schepping. Als je de schepping bekijkt, God heeft, ik noem een voorbeeld, de maan, de sterren, de zon geschapen met de bedoeling om de vastgestelde tijden te kennen. En die vastgestelde tijden, dat is een uitdrukking dat gebruikt meest wordt om een afspraak te maken. De feesten van de Heere, dat is op de vastgestelde tijden. Dat betekent, God wil graag de mensen ontmoeten op zijn tijd, op de plaats die hij aanwijst, op zijn wijze, dat is natuurlijk wel zo. Maar alles is geschapen met de bedoeling om dat God metgezellen wilde hebben. En toen de zondeval daar was, in Genesis 3, lezen we, God wandelde in de hof. God wandelde in de hof. En toen vroeg hij, waar zijt gij, Adam? Dat woord wandelen in de Bijbel, dat wordt later ook vaker gebruikt. Dat is een aanduiding van de wens van God om samen met een mens te wandelen. Wat je ziet is daar met eerbied gesproken, God miste zijn metgezel. En als God de vraag stelde, waar ben je, Adam? Dat is niet omdat God niet wist waar Adam was. God had meteen kunnen zeggen, Adam, ik zie je wel achter die boom. God wist waar Adam was, maar hij maakt duidelijk dat hij Adam miste. En Adam kon toen nog hersteld worden alleen maar dankzij een geslachte dier. Volgende vind je bij Henoch. Henoch, lezen we in Genesis 5, wandelde met God. Heel wonderlijk. Henoch wandelde met God. In Hebreeën 11 wordt dat aangegeven. Henoch behaagde God. Getuigenis gegeven, Henoch behaagde God. En als je de vraag stelt, hoe kan dat nou? Dat staat nergens in de Bijbel. Wel, de Griekse vertaling van Genesis 5 vertaalde Henoch wandelde met God. Met de woorden Henoch behaagde God. En als je de vraag stelt, hoe kan dat dan? Dan is dat werkwoord, sorry dat ik een beetje technisch ben, je kunt wandelen op twee manieren. Je kunt wandelen naar de winkelcentrum, je gaat naar de wandelen en je gaat weer terug. Maar je kunt ook wandelen met je vriendin, met je verloofde. En dan is dat een wandelen, je doet dat niet alleen omdat je plezier hebt. Je vindt het fijn om te wandelen. Waarheen is niet belangrijk. En dat woord, dat werkwoord wordt gebruikt in Genesis 5. Henoch vond het fijn om met God te wandelen. En God vond het fijn om met Henoch te wandelen. Is dat niet bijzonder? En als je dus spreekt over dat God wil dat we bij hem zijn, dan is dat de vraag, vinden we dat fijn? Vinden jullie fijn om samen rondom Gods woord te zijn? Vind je fijn om samen te bidden? Vind je fijn om... Dat is de vraag. Of we dat beseffen. En beseffen we ook dat dat niet alleen van onze kant fijn is. Maar besef je dat als je tot God komt, als je tot God bidt, of als je in de samenkomst komt, dat God het fijn vindt. Dat is essentie. En dan vind je de volgende weer. Na Henoch heb je Noach. Noach wandelde ook met God. En dan zegt de Hebreeënbrief, Noach gehoorzaamde. Hij deed wat God zei. Hij heeft de ark gebouwd. Als je met God wandelt, dan doe je wat hij zegt. Dat is in het Nieuwe Testament ook heel duidelijk. Als je God lief hebt, als je een vriend van God bent, dan bewaar je zijn geboden. Het woord uit liefde, niet uit dwang. En dan vind je de volgende weer, Abraham. Ook bij Abraham vind je hetzelfde. God gaf een opdracht aan Abraham. Abraham, wandel voor mijn aangezicht. En wat heeft Abraham gedaan in zijn wandel? Hij heeft het hart van God laten zien. En zo gaat het door. Zelfs de volgende ronde, als we kijken naar het volk Israël. Dit is een beeld van de Samaritanen in de tegenwoordige tijd, bij de berg Gerizim. En zij aanbidden nog steeds de Gerizim. Ze naderen tot God daar op de berg Gerizim. Als we kijken naar het volk Israël, hebben we precies hetzelfde verhaal. En dat maakt duidelijk, God zoekt aanbidders. De Heere dan in het Oude Testament. Nieuwe Testament de Vader. Oude Testament de Heere. En toen de Heere het volk Israël verloste, heeft de Heere door middel van Mozes gezegd, zeg tegen Farao, laat mijn volk gaan. En dan zegt de Heere, niet doordat het volk verdrukt is en dat wil ik verlossen. Nee, laat mijn volk gaan om voor mij te mijner ere in de woestijn een feest te vieren. Dat woordje feest betekent, dat is de ontmoeting. God wil feest hebben. En toen het volk verlost was, toen God het verbond gesloten heeft op de Sinaï, het eerste wat God deed, was instructie te geven om een huis te bouwen. De tabernakel, onmiddellijk. Waarom een huis, een tent? Omdat God daar te midden van zijn volk wilde wonen. En zodra de tent klaar was, aan het einde van het boek Exodus, volgende vers, Leviticus 1, vers 1, lezen we, en de Heere riep uit de tent der samenkomst. Met andere woorden, God kwam te midden van zijn volk, waarom? Omdat God graag bij zijn volk wil zijn. En hij wilde dat dat volk ook uit zichzelf vrijwillig tot hem zou komen. En later gaf God de instructie aan het volk Israël om 3 keer per jaar naar Jeruzalem te gaan om te aanbidden, om bij God te zijn. Mag ik zo zeggen? Daar zie je in het Oude Testament dat woord wandelen, oftewel leven, Door aanbidden, dat is om tot God te komen. Dat is de eerste betekenis daarvan. Dat is, we hebben soms een meer extra geestelijke betekenis daaraan gegeven. Dat alsof dat een extra dimensie is. Maar aanbidding betekent eigenlijk dat je daar bij God wil zijn om eenvoudig bij hem te zijn. Het is net als je iemand lief hebt. Waarom ga je naar iemand die je lief hebt toe? Omdat je die persoon lief hebt. Je wil gewoon daar zijn bij je geliefde. En dat is eigenlijk aanbidding. Een aanbidder is iemand wiens hart uitgaat naar God uit wederliefde. Want hij heeft mij eerst lief gehad. En dan ga je naar hem toe. Maar dan komt de volgende punt. Als je tot God komt, dan kom je op zijn tijd, op de plaats die hij bepaalt en op zijn wijze. Als ik een afspraak met eerbied gesproken wil maken met koning Willem-Alexander, dan ga ik niet tegen de koning zeggen, nou luister eens, dan en dan en dan, daar en daar wil ik u ontmoeten. Nee, dan vraag je, wanneer hebt u tijd, wanneer hebt u de mogelijkheid, waar wil ik? Dat doe je bij een koning, maar dat doe je ook bij de Heere God. Hij bepaalt de tijd, hij bepaalt de plaats, hij bepaalt de wijze daarop. Heel veel lessen kunnen we hieruit leren, maar één daarvan wil ik toch noemen. Namelijk dat toen God Israël verloste, wilde God dat Israël, heel Israël, een koninkrijk van priesters zou zijn. Wat betekent dat? Dat betekent dat heel het volk tot God mocht naderen. Door het falen van Israël is dat minder geworden. Alleen de priesters konden tot God naderen. En anderen kunnen alleen maar door toedoen van priesters, dat je onderscheid hebt tussen priesters en leken. Maar om priester als priester te kunnen functioneren, lees je in de Bijbel keer op keer dat je als priester gewijd moet worden. En bij die wijding van de priester heb je allerlei punten, maar één van de belangrijkste punten is de wijdingsoffer. Oftewel, zoals de Oude Statenvertaling dat noemde, een voloffer. In het Hebreeuws, als je zegt de priester is gewijd, dan staat er letterlijk de priester is zijn handen zijn gevuld. Daarom die uitdrukking voloffer. Waarom is dat? Dat komt omdat je tot God niet kan naderen met lege handen. Je mag alleen maar tot God naderen met gevulde handen. Als je handen gevuld hebt, dan ben je priester, dan mag je tot God naderen. Dan mag je God aanbidden. Gaan we naar het Nieuwe Testament, heb je hetzelfde. Je wilt tot God naderen, dan kan je alleen maar naderen in geest en in waarheid. Dan kun je alleen maar als aanbidder zijn als je handen gevuld zijn. De Vader zoekt aanbidders. Er is nog iets anders, dat is een beetje indirect, wat de Vader ook zoekt. Dat vind je in Johannes 15. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken en mijn Vader is de landman. En wat verwacht de landman? De landman verwacht vruchten. Een wijnstok heeft in de Bijbel geen andere waarde dan alleen maar de vruchten. Als er geen goede vruchten zijn, dan is alles mislukt. En de Vader doet alles in Johannes 15 om goede vruchten voort te brengen. En als we Johannes 15 overdenken, dan wordt het duidelijk dat de vruchten van de wijnstok, dat is de sap van de wijnstok, dat door de ranken worden doorgegeven, zichtbaar gemaakt. Concreet, de wijnstok, dat is Christus, de ranken, dat zijn wij, en de vruchten, dat is Christus in ons. Paulus noemt dat, Christus krijgt gestalte in jouw leven. De mensen kunnen zien aan jou dat je christen bent. Dat zijn de vruchten. En als we tot de Vader naderen, dan kunnen we alleen maar naderen als we in Christus zijn, dat is onze positie. Maar hij wil ook graag dat in de praktijk van ons leven, dat wij de Heer Jezus laten zien. Dat we onze liefde, onze bewondering, onze waardering, onze dankbaarheid voor de Heer Jezus aan de Vader laat zien. Dat is de essentie van aanbidding. Dat zoekt de Vader. We begrijpen nu, God heeft de mens geschapen omdat God wil dat hij te midden, dat hij bij de mensen kan wonen. De tabernakel van God is bij de mensen, zegt de Openbaring. Dat wil God graag. Maar dan lees je in het Nieuwe Testament dat God de Vader zijn Zoon heeft gezonden om zondaren te maken tot kinderen Gods. En dat we als kinderen Gods tot de Vader mogen naderen om heel eenvoudig bij hem te zijn. Straks in de eeuwigheid altijd in het huis van de Vader. Maar nu al, in deze tijd, mogen wij tot de Vader naderen als aanbidder. Maar dan is daar die toevoeging in geest en in waarheid. In geest en in waarheid, dat heeft deze betekenis. In het Oude Testament moet je naar een bepaalde plaats gaan, naar Samaria of naar Jeruzalem. Maar in het Nieuwe Testament gaat dat niet om materiële plaats, om materiële wijze. Gaat niet om gevoelens, gaat niet om muziek, gaat niet om gebouwen. Maar het is op een geestelijke wijze tot God nader. Maar tegelijkertijd, het is in waarheid, in geest en waarheid. En waarheid betekent, een van de belangrijkste betekenissen is praktisch, dat moet echt zijn. Is dat echt zo? Je vindt het vaker in de Bijbel. Hè? In 1 Korinther 5, we mogen feest vieren in oprechtheid en waarheid. En dat betekent dat we onszelf mogen afvragen in hoeverre is dat authentiek, is dat echt? Ten opzichte van het volk Israël zegt de Heer in Jesaja 29, dit volk eert mij met de lippen. Maar hun hart is verre van mij. De vraag van God voor ieder van ons is de vraag van echtheid. Niet de vraag van volmaaktheid. We kunnen fouten maken. Maar de vraag van echtheid. Dat we naar waarheid tot hem naderen. En in geest is dat niet, je kunt het met kleine letters schrijven in geest, dat het geestelijk is. Je kunt ook met hoofdletter in geest, onder leiding, in de kracht van de Heilige Geest. Waarheid, kun je ook zeggen, uw woord is de waarheid in overeenstemming met dat wat God geopenbaard heeft in zijn woord. Zo mogen we aanbidders zijn. Maar voor ons vanavond is dat van heel groot belang om dit mee te nemen naar huis. We komen meestal als christenen, of heel vaak, omdat je zelf wat wil, omdat je zelf wat nodig hebt. Maar als gelovige mag je leren, je mag nu komen omdat de Vader het graag wil. De Vader wacht met geopende armen. Ik ga terug naar dat eerste beeld van die verloren zoon. En dan gaat het dan in de eerste plaats om redding, maar dat niet alleen. Maar hij wilde feest vieren. Dat is trouwens het verschil tussen de oudste zoon en de vader. De oudste zoon wil ook feest hebben, maar niet met de vader, maar met zijn vrienden. Terwijl de vader wil graag feest vieren met die verloren zoon. En dat is wat God ook wil. God wil graag feest vieren. En de feest, het woord feest kan je ook vertalen met een, God wil graag een afspraak, een ontmoeting met jullie hebben, met ons hebben. Zijn hart gaat naar ons uit, hij heeft jou lief. En liefde betekent dat God graag wil dat je bij jou, dat je bij hem in de buurt wil zijn. Ik vind het mooiste beeld is Johannes, de apostel Johannes. Hij is de man die gewend was om aan de schoot van de Heer Jezus te zijn. Dat is de plaats van de gemeenschap, heel dicht aan zijn hart. En dat is de plaats die God wil dat we gaan innemen. We mogen naar huis gaan met onder de indruk te zijn van de liefde van God. De God die jou heel persoonlijk, heel dicht bij zichzelf wil hebben. En als je tot hem nadert in het bewustzijn, hij is onze God. Hij is nog steeds de heilige, rechtvaardige God, de God, de eeuwige God, de God vol van majesteit. Maar tegelijkertijd is hij mijn vader geworden. Bij een vader heb je geen vrees, heb je geen angst. Dan heb je gevoel van liefde en geborgenheid. En tot hem mogen we naderen. Dat is een geweldig voorrecht, broeders, zusters, vrienden. We zijn begonnen met de uitnodiging. De vader zoekt aanbidders. En de vraag van God voor vandaag is, kan hij vanavond aanbidders vinden dat jouw hart ook verlangt om bij hem te zijn? Hij heeft jou eerst lief gehad en nu verwacht hij van onze kant wederliefde. En de vraag luidt, ik heb wel eens gehoord dat aanbidding betekent God iets aanbieden. Wat kan ik God aanbieden? Ik hoorde dat je hem, de Heer Jezus, kan aanbieden. Hoe moet ik me dat voorstellen? Spreken met de Vader over zijn Zoon? Vraagteken. Een vraag, heel veel gesloten vragen met duidelijk het antwoord al inbegrepen. Dat woord aanbidding is natuurlijk heel speciaal. Het is met woordspeling, kan je zeggen, aanbieden. Een aanbidder, iemand, een meisje heeft aanbidders. Dan voel je dat gevoelswaarde van dat woord. In Engels heb je worship en dat komt uit worth, waarde. De waarde daarvan tot uitdrukking brengen. Iemand is, worship betekent dan de waardigheid van iemand tot uitdrukking brengen. Maar zoals we gezien hebben, de betekenis van het woord aanbidding in de eerste plaats is tot God naderen met erkenning van zijn godheid. Dus daarom knielen, op je gezicht neervallen, zo tot hem naderen. Maar het Oude Testament geeft ons dan een hulp om te begrijpen hoe je tot God nadert. Ik heb gezegd, in het Oude Testament is het de plaats, de tijd en de wijze waarop wordt door de Heer bepaald. Maar met name in Leviticus 8 lees je over de voloffer, de wijdingsoffer van de Israëliet. En dat bij die wijdingsoffer worden de handen gevuld. En ik heb net gezegd, je nadert dan met gevulde handen. En daar komt die gedachte, God iets aanbieden. Je kunt niet komen met lege handen. Als iemand jarig is, dan ga je naar zijn verjaardag en dan normaal gesproken neem je een cadeautje mee. Of als je ergens op bezoek komt met familie, neem je een bloemetje mee. Hè? En zo is dat ook, kom je tot God, zeg God, je mag tot God komen, maar je kunt niet met lege handen komen. Wat wil de Vader dan van mij ontvangen? Wat kan ik hem geven? Wat heb ik hem te bieden? Nou, David zegt het al, ik kan alleen maar hem iets geven wat ik eerst van hem heb ontvangen. Als we straks de Heer Jezus tegenkomen, met eeuwig gesproken, dan mogen we de kronen aan zijn voeten neerleggen die hij ons eerst heeft gegeven. En hier, wat kan ik God aanbieden? Dat trof mij bij overdenking van Johannes' evangelie, dat de Vader in Johannes 4 aanbidders zoekt en in Johannes 15 verwacht de Vader, want mijn Vader is de landman, de vruchten van de wijnstok. En de vruchten van de wijnstok in Johannes 15, dat is overduidelijk, dat is de Heer Jezus zelf. Je vindt daar, de gemeenschap wordt uitgedrukt, wij gelovigen in Christus, dat is onze positie, dat is waar voor alle gelovigen. En verantwoordelijkheid, Christus in ons, dat is iets wat ik moet laten zien in mijn praktijk van een leven. Als ik kijk naar de Galatiërs, die zijn tot geloof gekomen, maar Paulus zegt, ik ben opnieuw in barensnood over u, Galatiërs. Want, wat is de wens van Paulus? Paulus was niet tevreden met de bekering van de Galatiërs. Hij wilde graag dat Christus zichtbaar wordt in hun leven. Dat Christus gestalte krijgt in hun leven, zoals Paulus dat zegt. En dat zijn de vruchten van Johannes 15. De vruchten van Johannes 15 is dat je iets van de Heer Jezus laat zien. We zingen ook wel eens dat lied. Al wat gedaan wordt, niets is hier blijven, niets is hier blijven. Alleen dat wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus in verbinding met Hem, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. En dat is wat de Vader zoekt. En willen we tot de Vader naderen, waar kunnen we met de Vader over spreken? De Vader heeft met eeuwig gesproken al laten zien waar zijn hart altijd in de eeuwigheid vol was. Kijk naar Matteüs 17, toen de Heer Jezus werd geopenbaard, de berg der verheerlijking. Toen kwam een stem uit de hemel, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen gevonden heb, hoort hem. Dat betekent dat het hart van God vol was van de Heer Jezus. Er zijn twee haakjes, daar vind je de drie Bijbelgedeelten die God heeft aangehaald. Mijn geliefde zoon, Genesis 22, in wie ik mijn welbehagen heb, de volmaakte knecht van Jesaja 42, hoort hem, de profeet van Deuteronomium 18. Al Gods beloften in het Oude Testament vervuld in de Heer Jezus en het hart van God is vol van de Heer Jezus. En willen we gemeenschap hebben met de Vader, dan kan het alleen maar als we met hem spreken over zijn Zoon. Want het hart van de Vader is vol van de Heer Jezus. Dan willen we tot hem naderen, dan laten we iets, bespreken we iets, geven we tot de uitdrukking onze bewondering voor onze liefde voor de persoon van de Heer Jezus. Als God zegt, deze is mijn geliefde zoon, dan zeggen we amen, hij is mijn geliefde Heer en Heiland. Als God zijn bewondering tot uitdrukking brengt over de Heer Jezus, dat mogen wij doen. En dan hebben we gemeenschap. Dan spreken we over hetzelfde. Het is mooi om te spreken over vergeving, maar als ik spreek over dankbaarheid, over vergeving, daarin kan ik geen gemeenschap hebben met de Vader. Maar spreek ik over mijn bewondering, over de liefde, de persoon van de Heer Jezus, hoe kostbaar Hij is geworden voor mijn hart, daar zegt met eerbied gesproken de Vader amen op. Dat is tot Hem naderen met gevulde handen. Maar dat is niet iets wat je verstandelijk uit jezelf kan produceren. Dat is iets wat de Heer Jezus doet in mijn leven. Zonder mij, zegt de Heer Jezus, kun je niets doen. Deze vruchten kan je niet voortbrengen zelf. Dat is iets wat het gevolg is van in Christus verblijven, Johannes 15. Ik heb één taak, dat Christus alles wordt in mijn leven. Als je de vraag stelt, wat is de essentie van je leven? Dan heeft één broeder heel duidelijk samengevat en aangehaald in Filippenzen 1, vers 21. Voor mij is het leven Christus. Niet een godsdienst, niet de regels, maar een persoon Christus. Hij weet wat dat is. En hij zegt dan ook, vanaf dit moment acht ik alles als schade, als drek, terwille van de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. En dat betekent, al die andere dingen heeft zijn waarde verloren, omdat hij dat ene kostbare heeft gezien, wat we net ook uit Psalm 27 hebben gelezen. Eén ding zoek ik. Maria heeft dat ene ding gezocht. En ook voor ons één ding, in Christus verblijven. En de rest, dat doet Hij. Ik ben helemaal niet nederig en zachtmoedig. Moet ik mezelf nederig en zachtmoedig maken? Nee, de Heer Jezus zegt, leer van mij. Als ik in verbinding ben met Christus, het gevolg daarvan is, dan zal Hij mij maken nederig en zachtmoedig. Maar ik kan mezelf niet nederig en zachtmoedig maken. Maar dat zijn de vruchten die de Heer Jezus wil produceren in mijn leven. En als dat komt, dan heb ik in mijn handen de Heer Jezus. En die mag ik, met eerbied gesproken, net als Simeon in Leviticus 2, die bad tot God en kindje Jezus in zijn hand nam, in zijn arm nam en aan God presenteerde. Dat is een priester. Tot God spreken, een mooi beeld van een priester. Tot God spreken, God groot maken en de Heer Jezus laten zien. Dat is de essentie van de aanbidding, kan je zien, geschilderd in de persoon van wat Zacharia heeft gedaan in de tempel. En dat is wat hier die vraagsteller ook heeft gezegd. Spreken met de Vader over zijn Zoon. Dat is het. We straks in het Vaderhuis zijn, zullen we terugblikken naar dit leven. En dan we zullen met de Vader spreken over alles wat we gezien en gevonden en bewonderd hebben in de persoon van zijn Zoon. Maar voor God is dat geweldig kostbaar dat niet alleen maar gebeurt als we straks daar zijn, maar dat we nu al hier op aarde met Hem mogen spreken over onze wederliefde tot de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus alles wordt in ons leven. Dat net als Paulus een normale zaak van de wereld is om te zeggen, voor mij is het leven Christus. Christus is alles voor mij. En Filippiëbrief behandelt dat onderwerp zeer uitvoerig. Ik heb er niets meer.
Ik denk al het waar.
Ja.
Dus je zegt, we zijn geschapen om God te aanbidden. Klopt, hè? Dat blijft staan.
Ja, dat is het lied wat we gezongen hebben in lied 403.
In Genesis 4, het laatste gedeelte van Genesis 4, daar lees je het eerst dat men de naam van God begon aan te roepen. Men zocht contact met God. En dat kwam naar de geboorte van Enos, de zoon van Seth. Adam en Eva kregen dan een derde zoon, de tweede zoon. De eerste zoon was Kain en de tweede is gestorven door vermoorden. En toen begon men de naam van de Heer aan te roepen. Maar voor die tijd lees je dat nergens. In de eerste drie hoofdstukken van Genesis lees je dat niet, dat men God na wat? Of is dat misschien toch wel zo geweest in een andere vorm? Ik kan het er niet uithalen.
Ja. Genesis 4, aan het eind van hoofdstuk 4. Ook aan Seth werd een zoon geboren en hij noemde hem Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Wat je ziet in de gedeelte van Genesis is dat elk gedeelte eindigt met de geestelijke ontwikkeling, ondanks de zondeval. En dat is wat je hier hebt, de naam des Heren. Kijk, in het begin, in Genesis 1, heb je alleen te maken met God. Alles was God. Want daar gaat het over God, de schepper van hemel en aarde. En vanaf Genesis 2 wordt de naam Heere ingevoerd. En dat is de naam van God in relatie tot de mens. En later wordt het duidelijk het verbondsgod. En die naam Heere, dat wordt hier genoemd. Toen begon men de naam des Heeren aan te roepen. Later wordt tegen Mozes gezegd, met de naam Heere ben ik nog nooit, heb ik die relatie niet met de mensen. Dus, en dat komt pas op het moment dat het volk Israël het volk des Heeren is geworden. En hier is dat een heenwijzing van dat God in zijn hart had om een volk ter eigendom te vormen. Zo eindigt Genesis 4 en de volgende, Genesis bestaat uit 12 gedeelten en verdeeld met het woord toledot, oftewel geschiedenis. In hoofdstuk 5 vers 1 heb je het woord toledot van Adam. En dat gedeelte eindigt weer in hoofdstuk 6 vers 8. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Het is alsof al dat gedeelte, toledot gedeelte, gedeelte dat gekenmerkt wordt door een bepaalde geslachtsregister, geschiedenis, elke keer eindigt met een geestelijke samenvatting. En de geestelijke samenvatting hier is, ondanks de zondeval, beseft de mens hun nietigheid en hun verlangen, behoefte om toch met die grote levende God van de eeuwigheid in verbinding te komen. En dat is genade. En dat is de kant van de mens. De mens roept de naam van de Heer. En hoofdstuk 6, vers 8, van de kant van de Heer. Hij, Noach, vond genade in de ogen van de Heer. En zo gaat dat door met elke gedeelte. In hoofdstuk 9, vers 26, geprezen zij de Heer, de God van Sem. Dat betekent dat die genade van God wordt gekanaliseerd, de zaad van de vrouw, richting de nakomelingen van Sem. En dat komt verder naar Abraham toe en naar David. En dan komt uiteindelijk naar de Heer Jezus. En dat is die gouden lijn van Genesis, waarvan de Heer Jezus zegt, de schrift is het, heel het Oude Testament, die van mij getuigt. Dus roepen op de naam van de Heer, heel klein aanwijzing dat ondanks de zondeval God doorgaat om mensen tot zich te trekken. Om ons, zegt Petrusbrief, tot God te brengen. De rechtvaardige, voor ons gestorven, onrechtvaardige, om ons tot God te brengen. Dat is de samenvatting van de boodschap van het woord van God, de Bijbel, die we hebben.